We gaan beginnen met een voorzang. Het eerste lied is Johannes de Heer 884. Mijn herder is de Heere God. 884. Volgende lied is 253. 253. Heer, wij komen voor uw troon. Ons laatste lied van de zorgang is 348. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheim. 348.
Thank you. Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder onder broeder Job van Beek. We wensen je God zijn genade, zegen en genade bij het brengen van zijn woord. Louis, dank je wel voor de begeleiding. Onze longen zijn weer getest. Het gaat weer goed. Een paar mededelingen. Volgende week zondag hoog voor te gaan. Renie Schoorstra. Ook daar bent u weer allemaal van harte uitgenodigd. Vanavond achter de boekentafel. Kenna Schipper, die kan u alles vertellen over de boeken en wat erin staat. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang vindt u een bus waar u uw collecte in kunt doen voor de kosten van de Maranatha. Na de dienst is er koffie en thee en een goed gesprek. De bloemen die gaan naar Arwin en Tanja Kok. Gaat ervan genieten. Ik lees u nog een tekst voor. Efeze 1 vers 13. In hem zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hen zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Ik heb nog een laatste mededeling en ik wil u vragen op te staan en de zitplaatsen. Maar wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Na een rijk en zorgzaam leven in de volle zekerheid van het geloof, is opgenomen in de hemelse heerlijkheid bij haar Heer en Heiland Jezus Christus, onze lieve moeder en oma Anna Wensemius, op de leeftijd van 87 jaar. Gisteren is haar lichaam ter aarde besteld op de Laringshof in Renen. Voor verdere mededelingen hierover wijs ik naar de rouwkaart die ligt straks door de boekentafel. We gaan onze dienst overbrengen aan onze broeder Van Beek. Dat doen we tijdens het lied van 343. De eerste twee versen voor de begroeting en de laatste twee versen na de begroeting. Sla de ogen naar het gebergte heen. 343.
Is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en trouw blijft tot in alle eeuwigheid. En die nooit laat varen, nooit zal stoppen met het werk van zijn handen. Genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus zijn met ons allen. Amen. zullen met elkaar bidden en deze middag aan de Heer opdragen. Hemelse Vader, als we echt zouden geloven wat we de afgelopen 10 minuten hebben gezongen, dan zouden we als veranderde mensen weggaan hier. En dan moet de preek nog komen. Heer, we zijn afhankelijk van u. Dat de woorden die we hebben gezongen en ook de woorden die we zullen overdenken, echt in ons hart komen door uw Heilige Geest. We kunnen spreken als brugman. Heer, maar als u het huis niet bouwt, als u de woorden niet zegent door uw Heilige Geest, dan vallen ze in steenachtige plaatsen. Vallen ze op de verkeerde plekken. Maar u weet waar u het woord moet brengen, ook vanmiddag. Heren, dank u wel dat u zegt dat u ons steeds zult gadeslaan. Wat een onvoorstelbaar voorrecht is het om vanmiddag zo in het huis van de Heren te zijn, samen. Heren, schouder aan schouder in uw wijngaard. En het is voor u ook een grote vreugde. Ik moest daar zo aan denken. Hoe het voor u is vanuit de hemel als uw kinderen op de aarde vergaderd zijn. U heeft gezegd, vermenigvuldig u en wordt talrijk en vervul de aarde. Heren, en u wordt aanbeden vanaf het hele aardse halfrond. Op dit moment waar de zon schijnt, waar het licht is. Dank u wel dat we gelegenheid krijgen om u te aanbidden vanmiddag. En te zeggen dat u onze God bent, de enige ware God. En u de Heer Jezus, de enige koning bent en Heer. En u de Heilige Geest, de enige echte helper. We prijzen u, Heren. We willen u eren. En bidden dat wat we zongen vanmiddag, dat u onze matte ziel zal verkwikken. Als we eerlijk zijn, dan is onze ziel vaker mat dan vol. En we begrijpen dat ook vaak niet. Als we zien op het offer van de Heer Jezus, als we zien op de belofte van uw woord, als we zien op de inwoning van de Heilige Geest, als u tegen ons zegt, ik ben met jullie alle dagen van de wereld tot aan de voleinding, Heer, dan begrijpen we dat niet goed. Hoe het kan dat we niet altijd vol zijn van u. En dat onderstreept maar weer dat we zo afhankelijk zijn van u. En daarom komen we ook vanmiddag hier, Heren, om ons te laten vullen door uw woord, door uzelf. Niet zozeer op zoek te zijn naar de ervaring, maar dat het geloof wat u in ons heeft gelegd mag groeien. Zodat we Christus beter zullen leren kennen. Zodat we meer vol zullen zijn van die hoopvolle toekomst. En zodat de wereld om ons heen zal weten dat Jezus leeft. Dank u wel, Vader, dat u in deze knotsgekke tijd, in een cultuur die zo hard bergafwaarts rent. Heren, als u het allemaal aanschouwt, dan krimpt mijn hart wel eens samen. Hoe moet het voor u zijn? Mensen die u geschapen heeft, de regeringen die u aangesteld heeft, die u niet zoeken, die u verwerpen en die zeggen, we hebben geen lust aan u, we hebben geen behoefte aan u. Verdwijn maar van het toneel, we runnen de boel zelf wel. Heren, de geschiedenis heeft het al uitgewezen hoe dat uitpakt. En we weten ook hoe dat gaat uitpakken. En daarom komen we tot u, Heren, en buigen we ons hoofd. Want we kunnen ook niet zeggen dat we als kerk het allemaal wel beter hebben gedaan. We beleiden schuld, Heren, maar we houden ons ook vast aan u. Dat u genadige God bent. Dat uw ontfermingen zeer groot zijn. Uw goede tierenheid, alles overtreffend. En dat er veel hoop en veel genade is, ook in deze tijd, in dit uur, voor ons land, voor ons volk, voor de kerk. Heren, laat ons lichter zijn, te midden van een duister en ontaard geslacht. En help ons, Heren, om ons niet beter te voelen. Om niet hoog van de toren te blazen, maar die dienende houding van Jezus te hebben. Dank u wel dat u vanmiddag ook wil bedienen. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien met een verlangend hart. Uitziend hart. Misschien met een dor hart. Misschien met een vijandig hart. Heer, wat u niet wil zoeken. Maar u kunt uitdelen en breken wat we nodig hebben. Doe dat, Heren. We houden ons vast aan uw woord. En u zegt toch, als iemand u verwacht, dan zult u hem niet teleurstellen. En zelfs degene die u niet verwachtte, weet u raad mee. Dank u wel, Heren. Dank u wel voor uw werk. We willen voorbeden ook doen voor de rouwenden, ook als we vernamen van een overlijden. Heer, dan is aan de ene kant zo'n verdriet. Als een geliefde ons ontvalt, de pijn ons hart verscheurt, we niet meer met deze persoon, deze zuster kunnen praten, ons hart kunnen delen. Heren, wilt u nabij komen en troosten voor degene die met dit overlijden direct geraakt worden? Maar aan de andere kant is er ook vreugde, Heren. Met het overlijden van een kind van u is er ook vreugde, omdat ze met statie weggedragen zal worden, of weggedragen is naar haar woning. En dat ze een eeuwig thuis heeft. En daar prijzen u voor, Heren, dat we haar weer zullen zien. We bidden ook voor degene, Heer, we bidden ook voor Rennie, die deze week ja, op een uitspraak wacht van het gerecht. Waar is gevraagd om ook voorbeden voor hem te doen. Wil onze broeder zegenen. Bid om wijsheid. Bid om gerechtigheid, heren. U bent de God van gerechtigheid. U houdt van recht. We bidden voor zuiverheid. We bidden voor helderheid. Ook voor degenen die hier een rol in dit proces hebben. Heren, en dat als er sprake is van smaad. Als er sprake is van onjuiste argumenten. Dat u ze zult laten verdwijnen. Van tafel zult halen. En dat er gerechtigheid zal geschieden. Heer, zo willen we u zegen vanmiddag vragen. Zegen voor onze geliefden. Zegen voor degenen die er ook niet zijn. En kijken we uit wat u vanmiddag tot ons wilt spreken. In Jezus' machtige naam. Amen. We gaan lied 149 met elkaar zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader, er is geen schaduw van ommekeer bij u. Zullen we dat lied, zover we dat kunnen, nog staande met elkaar zingen? Daarna kunnen we even zitten en dan zal ik de boodschap geven. Groot is uw trouw, o Heer. 149. Jonge vrienden, mooi dat jullie er ook zijn. Ik hoop dat je het vanmiddag ook een beetje kan volgen. Ik zal proberen het eenvoudig uit te leggen, ook voor jullie. En we gaan naar bekende geschiedenis, nummer 20. U mag het opzoeken, nummer 20. En we landen in het verhaal, in de geschiedenis van het volk Israël wat door de woestijn trekt. Nummer 20 en we lezen de eerste 13 versen en dan nog een klein stukje uit Deuteronomium. nummer 20, 1 tot 13. En de Israëlieten zijn op doortocht en ze komen weer op een van de vele stops waar het volk neerstrijkt. En dan staat er, de Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap in de eerste maand en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam, de zus van Mozes naar Aaron en ze werd er begraven. Maar er was voor de gemeenschap geen water en toen kwamen zij bijeen vanwege Mozes en vanwege Aaron. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes. En ze zeiden, hadden wij maar de geest gegeven. Toen onze broeders voor het aangezicht van de Heere de geest gaven. Dat is in nummer 16 geweest. Er zijn velen van hen gestorven door het oordeel van de Heere. En waarom hebt u de gemeente van de Heer in deze woestijn gebracht? Om hier te sterven, wij en ons vee? En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om ons op deze ellendige plaats te brengen? Het is geen plaats voor zaaigoed. Evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken, granaatappels. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van de gemeente weg naar de ingang van de tent van ontmoeting. Ze wierpen zich met hun aangezicht, met hun gezicht de aarde en de heerlijkheid van de Heere verscheen hun. De Heere sprak tot Mozes, neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en Aaron, uw broer. En spreek voor hun ogen tot de rots en die zal zijn water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heere zoals hij hem geboden had. En Mozes en Aaron riepen de gemeenschap voor de rots bijeen. En hij zei tegen hen, luister toch ongehoorzamen, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Dit is het water van Meriba, waar de Israëlieten de Heere ter verantwoording riepen en waar hij onder hen geheiligd werd. En dan bladeren we nog even door naar Deuteronomium 3, vers 23. Het is aangrijpend hè, dat Mozes de toegang tot het Kanaan, tot het land Israël ontzegd werd, terwijl hij daar zo enorm voor gewerkt had al die jaren. En dan blikken we even in het hart van Mozes, daar zal ik straks verder op ingaan, hoe hij dat beleefd heeft, dit moment wat we net lazen. Deuteronomium 3 vers 23 en ik lees tot 27. Deuteronomium 3 vers 23 tot 27. Ook smeekte ik de Heere in die tijd om genade en zei, Heere, Heere, u bent begonnen aan uw dienaar uw grootheid en uw sterke hand te tonen. Want welke God is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als u? Hier komt het. Laat mij toch oversteken en dat goede land zien dat aan de overzijde van de Jordaan is en dat goede bergland en de Libanon. Maar de Heere was verbolgen op mij vanwege u, hè, vanwege het volk. En hij luisterde niet naar mij. En de Heere zei tegen mij, laat het u genoeg zijn. Spreek niet meer tot mij over deze zaak. Klim naar de top van de Pisga, de berg Nebo. Sla uw oog op naar het westen, het noorden, het zuiden, waar de zon op komt, het oosten. En bekijk het land met eigen ogen, want u zult deze Jordaan niet oversteken. Je zou zeggen, een kleine misstap met grote gevolgen. Wie van u herkent wel een beetje dat gevoel als je over deze geschiedenis nadenkt en dat je denkt, hè, heren, velt u nu zo'n oordeel over uw dienstknecht met zulke gevolgen? Is dat herkenbaar? Dat heb ik ook elke keer als ik deze geschiedenis lees. Maar God doet dit niet voor niets. En dat begrijpen wij natuurlijk ook allemaal wel. Maar dat dilemma herkennen we wel. En dan is het belangrijk om te begrijpen waarom doet God dat, en daar zitten ook lessen voor ons in deze tijd in. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. En ik heb als thema, genade overtreft het oordeel. Gods genade overtreft het oordeel. En we zien hier het volk wat door de woestijn trekt. Voor degenen die misschien iets minder thuis zijn in de schriften. Ik ken mijn publiek niet helemaal. Maar het volk Israël heeft lang in Egypte gevangen gezeten, zou je kunnen zeggen. Vrijwillig daar naartoe gegaan. In de tijd van Jozef een stuk land gekregen, het Gozen. Gegroeid en gegroeid totdat er een farao kwam die Jozef niet meer kende. En toen kwam er onderdrukking. In totaal hebben ze 430 jaar in Egypte verkeerd. En Mozes heeft hen door een machtige hand van de Heer aan uitgeleid. En eigenlijk was de missie na 2 jaar geslaagd. Ze waren door de woestijn, ze hadden de Sinaï gehad, ze hadden de wet gehad. Ze kwamen bij het land Canaan en het lag open voor hen. De verspieders waren het land in en ze hadden zo door kunnen lopen. Alleen, we kennen die aangrijpende geschiedenis, hè, dat het volk het niet ziet zitten. Ze zijn bang vanwege de opgeklopte verhalen van de verspieders, van er zijn menseneters en de steden zijn versterkt. En Jozef en Caleb, Jozua en Caleb die doen nog een poging. Van de Heere zal ons het land geven, maar het leed is al geschied en ze willen zichzelf stenigen. En dan zegt God tegen Mozes, Mozes, ik vernietig het volk en ik wil met jou verder. En dan zegt Mozes, zegt nee Heere, dat kan u niet maken. Want dan zullen de omliggende landen zeggen, wie is die God die zijn eigen volk vernietigt? En God heeft dan berouw, dat is ook al een preek op zich, berouw van die overweging, die beslissing. En dan gaat hij door met het volk. En dan zegt hij, maar ze zullen voor elke dag dat de verspieders in het land zijn geweest van Canaan, zullen ze 1 jaar in de woestijn ronddwalen. 40 jaar. En uiteindelijk zal iedereen die ouder is dan 20 jaar zal in de woestijn omkomen. Behalve Caleb en Jozua. Een massagraf, zou je kunnen zeggen. Een wandelend kerkhof. 40 jaar lang zijn er zo'n 1 miljoen mensen omgekomen in die tocht van 40 jaar. En we zien hoogtepunten, maar we zien ook veel dieptepunten. De Heer is eerlijk en schrijft ook de misstappen van zijn volk op. En als we hier dan aankomen in nummerie 20, dan hebben ze al 32 stops gehad. En nummerie 33 schrijft erover. Je zou het eens na kunnen lezen. En ze moeten er nog 10 gaan. Maar dit hoofdstuk is op het 40ste jaar dat ze eigenlijk voor het land Canaan weer liggen. Nog niet er direct bij, maar vlakbij. En de volgende 10 stapjes zijn niet zo ver meer. En dus je zou kunnen zeggen, op de valreep. Ze zijn er bijna. En daar sterft Mirjam, de zus van Mozes, de profetes. En daar komt het volk opnieuw weer in opstand. En daar landen we een beetje in het hoofdstuk. Meriba. He, zoals deze plek wordt genoemd. Ook in Exodus 17 kennen we deze plek al. He, waar ook water uit de rots kwam. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. Een plek van strijd. Een plek van oneenigheid betekent het letterlijk. En wat heeft deze gemeente geleerd de afgelopen 40 jaar? Dat is aangrijpend. Hè? Dus er is een nieuwe generatie opgekomen. De oude generatie is eigenlijk weg. Je zou dan toch zeggen, nou, dan hebben ze wel geleerd van hun ouders. Om niet meer dezelfde fouten te maken en om die God die machtige daden heeft gehad, om die te aanbidden. En niet elke keer naar het leven te staan. En zeker zijn dienstknechten niet, want dat deden ze. Zijn ze het beter gaan doen? Nee, hè? Dat is erg, hè? Met de tabernakeldienst, met de offerdienst, met al die wetten die God hen heeft gegeven, al die tijd die God heeft geïnvesteerd in hun leven, zien we dat collectief het volk zich elke keer tegen God keert. Zelfs als dat punt, dat land weer dichterbij komt, zie je hetzelfde gebeuren. Maar gelukkig, God is niet veranderd. God is het zand van de woestijn niet zat geworden. God is niet uitgeput en wil niks meer met het volk te maken. We zijn verbondstrouw, zien we hier terug, dat hij het geduld opbrengt om keer op keer met dit volk op te trekken. En we zien dat ook in deze geschiedenis weer op een magnifieke manier terugkomen. Dat laat hij je zien. En ze willen dood, hè, zien we in het derde vers. Want ze komen bijeen. Waarschijnlijk is dat een van die achterkamertjes overleggen geweest. Hè, want Mozes en Aaron zijn daar niet bij geweest, denk ik. Ze kwamen bijeen vanwege Mozes en Aaron. En ze hebben geen water, ze hebben dorst. En ze geloven in de leugen dat ze beter dood hadden geweest. Dood hadden kunnen geweest dan leven. En hun broeders waren gestorven door de plaag van de Heer. En ze zeggen eigenlijk, dat moet ons deel ook zijn. In wat voor leugen kan je geloven? En ze voegen daar ook nog bij toe, vers 4 en 5. Ja, waarom heb je ons naar de woestijn gebracht? Alsof ze de belofte van God zijn vergeten. En zeg ik, ja, bij deze plek kunnen we helemaal niks beginnen. Ja, dat is logisch. Het einddoel was niet de woestijn. Het einddoel was Canaan, het land van melk en honing, overvloeiende. En als u goed leest, zie je dat ze het ook nog onder een geestelijke saus doen. He, ze trekken ook nog even de geestelijke religieuze jas aan. Want ze zeggen, onze broeders voor het aangezicht van de Here de geest geven. En in vers 4 zeggen we de gemeente van de Here. Dus ze staan als het ware zo voor Mozes en Aaron. Van, wat doet u de gezalfde van de Here allemaal aan? Dat is een onvoorstelbare aanval dit geweest op de eer van God, maar ook op Mozes en Aaron. Ze kwamen bijeen vanwege hen. Wat heeft dat gedaan met hun? Heeft u dat als ingebeeld met Mozes en Aaron? Al die jaren je leven gegeven. Geen minuut voor jezelf. Ze waren alleen maar bezig hiermee. Mozes had zijn leven gegeven. Hij had gezegd tegen God, schrap mij maar uit het boek van het leven, maar doe dit niet met het volk. Alles hadden ze gegeven, deze mannen en vrouwen. En wat krijgen ze? Stank voor dank. Het had zo logisch geweest als ze aan het eind van vers 5 had gestaan dat Mozes losging op het volk. En dat is wel eens even van katoen had gegeven. Ik bewonder de reactie van Mozes en Aaron hier, dat ze het volk terug toekeren. De murmurerende meute, waarschijnlijk de leiders die naar hen toe zijn gegaan. En eigenlijk zeggen, verdwijn van het toneel en wij kunnen het beter dan jullie. Terwijl God een aantal hoofdstukken hiervoor zo duidelijk had laten zien. Hè, door de geschiedenis van die staf, dat uiteindelijk de bloeiende staf van Aaron was. Dat zij de priesterbediening hadden, dat zij het leiderschap hadden. Stank voor dank, zou je kunnen zeggen. Zo mooi, het gaat niet in discussie. Maar ze verdwijnen in de binnenkamer, zou je kunnen zeggen. Ze zoeken de Here op en de Here verschijnt ook aan hen. Ze wierpen zich op de aarde, vers 6, en de heerlijkheid van de Here verscheen aan hen. Waar kan je beter zijn als je zo'n aanval krijgt te verduren, als je in de crisis komt? Waar kan je dan beter zijn dan in de tegenwoordigheid en in de aanwezigheid van God? Ik hoop dat u daar uit de ervaring over kunt vertellen. En misschien maak je niet mee dat een miljoenenvolk tegen je opstaat. Maar het kan in het klein. Dat dingen je zo raken, dan is de allerbeste plek voor het aangezicht van de Here waar Hij ons wil ontmoeten. Blader even met mij mee naar Psalm 106. Want we kijken opnieuw in het hart van Mozes en ik denk ook wel in het hart van Aaron, wat er op dat moment bij hen gebeurt. Psalm 106, vers 32b. Zij maakte hem zeer toornig, dat is Psalm 106 vers 32. Zij maakte hem zeer toornig bij het water van Meriba. Mozes was laaiend. En ik zou zeggen terecht. Gerechtvaardigde boosheid. Alleen, het verging Mozes slecht omwille van hen, want zij tergden zijn geest, zodat hij met zijn lippen onderdachte woorden sprak. Dat zullen we zo kijken. Ze tergden zijn geest. Mozes werd... Alles werd van Mozes gevraagd. En ook al was hij voor het aangezicht van de Here geweest, in de tegenwoordigheid van God, toch zien we dat hij een verkeerde afslag neemt. Dat hij niet doet wat God van hem vraagt. Want de Here gaat met hem spreken, vers 7. Ik denk ook tegen Aaron. En dan zegt hij een aantal dingen. Lees u met me mee, vers 8. Hij moet een aantal dingen doen. Hij moet de staf meenemen. Hij moet de gemeenschap bijeenroepen, samen met Aaron. En hij moet voor hun ogen tot de rots spreken. En die zal water geven. Zo zult u water voortbrengen uit de rots en zult u de gemeenschap en hun vee laten drinken. Dus deze dingen moet Mozes doen. De staf meenemen, het volk samenroepen en spreken voor hun ogen tot de rots. En we lezen in de twee versen daarna hoe Mozes en Aaron daarop reageren. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Here. Zoals ze hem geboden had. Welke staf was dat? Dat was niet zijn eigen staf. Dit was de staf van de Aaron. De bloeiende staf. Met de bloemen. En met de vruchten eraan. Die, als u hoofdstuk 16 zou lezen, lag deze staf in of bij de ark als getuigenis. En die staf, Die moet Mozes meenemen. En dat doet hij ook. He, dus hij volgt het eerste opdracht van de Heere goed uit. Hij roept ook de gemeenschap bij elkaar, vers 10. En Mozes en Aaron riepen de gemeenschap voor de rots bijeen. Maar dan komt wat in Psalm 106 geschreven stond naar boven. Mozes was getergd. Ook al had hij de heerlijkheid van de Heere gezien. En hij zei tegen hen, luister toch ongehoorzame. Rebellen, staat er eigenlijk, rebels. Zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots. 2 keer met zijn staf. Dus niet met de staf die hij meegenomen had uit het heiligdom van de Heer. En er kwam veel water uit. Dus de eerste 2 stappen doet Mozes goed. De staf meenemen van voor het aarzelen van de Heer, de gemeente bij elkaar op. Alleen dan zie je dat hij een verkeerde stap maakt. Hij spreekt tegen het volk. Terwijl God zegt, je moet tegen de rots spreken. Hij slaat 2 keer met de verkeerde staf ook nog eens 1 keer. Ongehoorzame. En er komt veel water uit. Dat is bijzonder, hè? Er komt veel water uit. Ook al doet Mozes niet wat God tegen hem heeft gezegd. Veel water. God is goed. En ten overstaan daar, ik denk dat het volk het niet eens heeft geweten. Dat het niet goed ging. Dat het niet goed ging. Dus voor het oog was het prachtig. Veel water. Nou, zullen we het op 2 miljoen mensen houden? 3 miljoen mensen? Veel water. Dat is wat geweest, hè, die gemeenschap. Ik denk dat er zoveel water uit die rots kwam, dat er gewoon een rivier, gewoon een beek kwam. En want ze kunnen natuurlijk niet allemaal naar 1 punt met 1 miljoen mensen. Dus er is een beek ontstaan. En al die mensen doken op dat water met hun vee. Veel water. Het stopte niet meer. Maar God heeft het wel gezien. En hij ziet het niet door de vingers. Ik denk niet dat hij hen daar publiekelijk heeft toegesproken. Ik denk dat hij Mozes en Aaron apart heeft genomen. En dan gaat hij ze berispen. En dan zegt hij, maar de Heere zei tegen Mozes, vers 12, en Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt, en voor de ogen mij van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen, dat ik hun gegeven heb. Nou, wat ging er nou niet goed? Wat deed Mozes nou niet goed? Nou, wat je ziet is dat hij allereerst het volk niet zo behandelt zoals hij dat hoort te doen. God zegt niet, spreek het volk aan. God zegt, spreek tot de rots. Ik handel het volk wel voor jou af. Maar Mozes, die verbolgen is en die boos is, die barst los tegen dat volk. Het volk van de Heere. En het volk van het verbond, waar Mozes weliswaar leider van is. Maar het volk is geen eigendom van hem. Hij kan niet doen met het volk wat Mozes wil. Hij moet naar de stem van God luisteren in de omgang met het volk. En God heeft niet gezegd, kaffer ze uit. Scheld erop los. Dat had God niet gezegd tegen hen. En dat is ook een belangrijke les, denk voor ons als leiders, hoe we omgaan met de kudde en met de gemeente. Maar ook als christenen onderling. We zijn kinderen van de Heer. We dienen de Allerhoogste Koning. En God is zuinig op zijn kinderen. God is zuinig op Israël, zijn oogappel. Maar hij is ook zuinig op zijn kinderen. En dat moeten we goed beseffen hoe we met elkaar omgaan. We hebben te maken met een heilige God die niet wil dat leiders verkeerd omgaan met de kudde, met het volk. Maar ook wij als christenen onderling niet. Respectloos. En zomaar met elkaar om zijn, want we zijn heiligen, we zijn koninklijke priesters. En dat moeten we goed beseffen. En Mozes heeft dat hier onvoldoende beseft, omdat hij zo boos was. En ik weet, daar kom ik zo nog even op. Wat je ook ziet hier bij Mozes is dat hij, je ziet het ook een beetje in de toon. Hè? Zullen wij water voor jullie doen? Ja, eigenlijk zegt hij, jullie hebben het niet verdiend, maar ik ga het toch voor jullie regelen. Dus de hartsgesteldheid van Mozes is gewoon op dat moment niet goed. Hij wrijft het als het ware erin, dat het een stelletje rebellen zijn. Het tweede is, hij slaat in plaats van dat hij spreekt. Zou Mozes het niet geloofd hebben? Hij moest altijd met zijn staf de wonderen doen. En nu opeens mocht hij die staf niet gebruiken, moest hij een andere staf meenemen en moest hij spreken. En wat er staat ook in vers 12, omdat u niet in mij geloofd hebt. Het zou kunnen zijn dat Mozes niet heeft geloofd dat door te spreken dit gebeurde. Maar dat hij als het ware in een oud patroon zat en zijn staf wilde gebruiken. En God zegt, ik ga iets nieuws doen. Ik ga iets compleet anders doen. Jij mag door te spreken Gaat er iets gebeuren met die rots? Ga ik iets met die rots doen? Misschien was hij zo boos dat hij die verbinding met God niet in die maat had, dat zijn hart daarvoor open ging, samen met de Aaron. En hij was op dat moment niet de ambassadeur zoals God wilde dat Mozes was. Want God is heilig. God heeft zichzelf, maar ook Mozes aan apart gezet. Ze representeren God niet op dat moment. We kunnen niet met God zollen. Wat laat de Heere hier zien? Maar, en dat is denk ik het belangrijkste, waarom God uiteindelijk dit oordeel velt. En dat hij zegt, jullie hebben mij niet geheiligd in de ogen van de Heere. Dat heeft met die staf te maken. Dat heeft met die staf te maken. Want God heeft een boodschap voor het volk. Een nieuwe boodschap. Een andere boodschap. Ook vanmiddag voor ons. Want God brengt geen oordeel. Hij had ze opnieuw allemaal kunnen vernietigen. En een nieuw volk kunnen kiezen. Of een klein overblijfsel waar hij mee verder wilde. Maar God zegt nee, ik heb een boodschap van vrede. Ik heb een boodschap van shalom voor jullie. Geen oordeel. Daarom ook mijn thema. Genade overtreft het oordeel. En dat komt, wordt zichtbaar door de staf van de Aaron, die bloeiende staf. Met die bloesem, die bloemen en die amandels die in één nacht totaal is ontbot en zichtbaar is geworden. Wat normaal een lange tijd duurt, is in één nacht gebeurd. En deze staf, als ik de uitleggers goed begrijp en ik volg die uitleg, is de priestelijke staf. Is de staf van de voorbeden. Is de staf van de genade. Is de staf van de verzoening van Christus. Want er zit zoveel symboliek, heenwijzing naar Christus in deze geschiedenis. De rots, kom ik zo nog even op. Maar ook de staf van de Aaron ziet in deze geschiedenis op Christus. De hoge priestelijke genadestaf van de Aaron. En die moet Mozes meenemen. Zichtbaar voor het volk. Kijk eens wie God is. Kijk naar de staf, de bloeiende staf, de bloeiende amandelstaf. Maar ze gebruiken die staf niet. Mozes gebruikt zijn eigen staf. En ook daar volg ik de uitleggers. Die zeggen het is een staf van gezag. Een staf van bestuur. Een staf van oordeel. Daar heeft Mozes ook al die plagen mee in werking gezet. Want u ziet het hier. Mozes slaat met zijn staf. Vers 11. En hoe kan je nou, als je in Exodus 17 geslagen hebt op de rots en er kwam water uit, nog een keer op die rots slaan, terwijl we weten dat Christus maar één keer geslagen is. En als u zegt, Job, waar hou je dat vandaan? Blader even met mij in 1 Korinthe 10 vers 4. Want we proberen u vanmiddag niks op de mouw te spelden. Dat begrijpt u toch? Onderzoek alle dingen en behoud het goede. 1 Korinthe 10 vers 4. Korinthe 10 vers 4. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. In Exodus 17 is de heenwijzing van het slaan op de rots en het geven van de water slaat op het oordeel wat over Christus is gekomen. Hij is geslagen. Hij is verbrijzeld. Hij is vernietigd voor de zonde van de wereld. Van de zonde van ons. Wist ik hoop dat u dat vanmiddag mag beleiden. Dat is eenmalig. En dat was een volkomen verzoening voor al onze zonden. En dat hoefde niet opnieuw te gebeuren. Daarom mocht Mozes ook niet opnieuw slaan. Want Christus is niet opnieuw gestorven voor de zonde. Hij is eenmaal gestorven. En hij is één keer opgestaan. En daarom moest Mozes spreken. Met die staf. Met de staf van verzoening. De rots was Christus en de staf was Christus. God komt hier in zijn genade bij het volk en hij zegt, ik ga jullie niet afrekenen op basis van je zonde. Maar ik stort mijn machtige genade over jullie uit. De rots en de staf vertegenwoordigen hier Christus en wat hij heeft gedaan. En dat hadden Mozes en Aaron zichtbaar moeten maken voor het volk. En dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben deze boodschap niet kunnen communiceren naar het volk. Omdat God genadig is. Zoals hij zegt in Numeri 23 vers 21. Ik zie geen onrecht in mijn Jacob. Hè? Zo'n zondig volk. En toch zegt hij, ik hou van dat volk. Toch zegt hij, ik heb het onvoorwaardelijk lief door mijn verbondstrouw. En ik reken ze hier niet af op de zonde die ze wel hebben gedaan. Ik hoop dat je deze boodschap van genade, die hier uit het Oude Testament, door de symboliek van de rots en de staf tot ons komt, kent. Dit heerlijke evangelie, dat Christus één keer geslagen is voor onze zonde, om ons nieuw leven te geven. Zoals die bloeiende amandeltak, die in volle bloei en in volle vrucht draagt. Ik hoop dat u dat weet en dat u daar ook uit mag leven. Maar wat volgt, is een verdrietige gebeurtenis. Want Mozes ondergaat samen met de Aaron de gevolgen. Ze mogen het land niet in. Ze horen dus bij die 20-plussers. Waarvan het oordeel is uitgesproken dat ze in de woestijn zullen sterven en het beloofde land niet in mogen komen. Zo dichtbij. En toch niet naar binnen. En Mozes sterft al in ditzelfde hoofdstuk. En nummer die 20, het laatste gedeelte, zie je dat Mozes sterft. Excuus aan Aaron. En later Mozes. Daar kom ik zo nog even op terug. Groot man, Mozes. Als ik met deze geschiedenis inleef, ik heb zo met hem te doen. Herkent u dat? Als u in de huid van Mozes kruipt. Wat heeft hij niet meegemaakt? Wat heeft hij niet moeten ondergaan? Ik ben zelf getrouwd. Als ik zie wat een inspanning mij het soms al kost om op een goede manier in mijn huwelijk te gedragen. Hoeveel inspanning het mij kost om samen met mijn gezin op te trekken. Dan moet ik soms alle zeilen al bijzetten. Laat staan dat je een leger van 100.000 man moet aansturen. Met een commandostructuur waar iedereen luistert. Ik heb het misschien een beetje rondom de doden, denk ik, gezien. Hè? Hoe iedereen in gelid staat. Mozes moest een volk leiden. Van zo'n 2-3 miljoen mensen. Met baby's, met moeders, met ouderen. Met iedereen met zijn mening. En er was orde en er was gezag en er waren stammen. En ik heb me dat ingebeeld. Onvoorstelbare opdracht die Mozes en Aaron heeft gekregen. Onmogelijk om dat te doen. En toch ging hij eraan staan. Eerst wilde het niet en toen zei God van ik ga hulp geven, ik ga Aaron geven. Maar hij nam het op sleeptouw, hij nam zijn verantwoordelijkheid. Hij sprong in de bres. En hij verloor ze beide neefjes, de zonen van Aaron die door het heilige vuur werden gedood. Moet dat geweest zijn ook voor Mozes en Aaron om dat mee te maken. En dan dien je de Heer met heel je hart en dan worden je beide kinderen gedood. Omdat ze verkeerd vuur in het heiligdom brachten. Zijn zus sterft. Later sterft zijn broer. Hij moet zijn kleren van zijn broer uittrekken. Hè? En op zijn kleinzoon, of Eliazar, zien we hier in hoofdstuk 20 leggen. En dan mag hij niet naar binnen. Waar hij zo voor heeft gestreden. Heere God, kunt u niet één keer dit foutje door de vinger zien en deze man nog een kans geven? Wat het is. Mozes heeft geen krediet opgebouwd. Het is niet zo als we een jaar lang geen zonde doen, dat dan één zonde wel mag. Zo werkt het niet bij God. God is rechtvaardig. God is goed. En God rekent het Mozes ook aan omdat hij leider is. God geeft Mozes voldoende genade om deze stap niet te maken. En daar kan je misschien een beetje mopperen op de Heere God. Maar ik zie daar iets in van zijn zuiverheid en zijn rechtvaardigheid. God is eerlijk. En hij zal niemand voortrekken en zeggen, nou jij hebt zo je best gedaan, dus jij krijgt extra. Dat is niet de basis van genade. Mozes heeft geen krediet opgebouwd. Hij heeft geen lievelingetjes. En dat is een heerlijke wetenschap, dat God zo is. Ik kan daarvan genieten, dat God rechtvaardig is en dat God zuiver is. Dat wil niet zeggen dat hij soms zijn kinderen niet in het bijzonder kan zegenen. En we worden wel opgeroepen om dat heilige, heerlijke leven te leven. Omdat we ook weten dat God dat zegend. Maar het is geen verdienmodel. Soms zitten we daar wel eens een beetje in vast. Maar dat laat God niet zien. Mozes, ik reken je gewoon je verantwoordelijkheid aan. En er was voldoende genade om deze misstap niet te maken. Mozes is geen God. Mozes is een gewoon mens. Ze tergde hem. Ik vraag me het wel eens af. Stel Mozes had gezegd, Heere, ik ga die tent van de ontmoeting niet uit. Voordat mijn hart rustig is. Wat had er dan gebeurd? Misschien had hij er wel een paar weken gezeten. Dan had het volk het niet overleefd. Hadden ze geen water gehad. Ik kwam er niet uit. Maar ik denk toch dat als u aan mij vraagt, Job, wat zou je dan adviseren in zo'n situatie? En we hebben natuurlijk allemaal niet de positie van Mozes. Maar we maken wel moeilijke dingen mee die ons raken. Mensen die ons pijn doen. En vanuit die reactie kunnen we hele domme dingen doen. Op basis van gerechtvaardigde boosheid. Dan zou mijn advies toch zijn, toch echt de Heere zoeken totdat het zachter wordt en dat het milder wordt. En dat is een proces. Het misschien delen met een broeder of zuster. Zodat je niet vanuit die pijn, vanuit die boosheid gaat reageren. Want we maken brokken. We beschadigen mensen. En ook al heb je nog zoveel gelijk. Dan zou dat mijn advies vanmiddag zijn. Wees gewoon op je knieën voor het aangezicht van de Heer. Misschien samen. En bid, vraag de Heer dat hij het zachter maakt. En dat is soms een punt. Dat heb ik mee mogen maken. En soms is het een proces. Goed. Waarom Mozes dat niet gedaan heeft, we weten het niet. Ik kan me ook zo goed voorstellen, na 40 jaar, dat je misschien ook wel een klein beetje zat bent. Toch? Maar wat het wonderlijke is, dat is die niet. Dat ga ik zo even laten zien. Maar ik moet me even een klein beetje aan de structuur van mijn preek houden. Anders dan kan ik het niet goed afronden. En God had deze situatie ook toegelaten. Hè? Dus de raad van God werkt altijd op een mysterieuze manier. De volle verantwoordelijkheid bij Mozes. Maar ik denk ook dat God heeft gezien, er moet een nieuwe generatie leiders komen. Jozua staat klaar om de staf over te nemen. Ik denk ook dat er iets in zit dat Mozes vertegenwoordigt de wet. En dat het land Canaan door die Jordaan heen gaan ook iets nieuws symboliseerde. Hè? Zoals ook al lezen dat door de Jordaan heen gaan, het teken is van de doop. Teken is van het nieuwe leven wat Mozes niet kon vertegenwoordigen. Goed, dat is de kant van God. En Mozes had zijn eigen verantwoordelijkheid om deze misstap niet te maken. Maar God laat zien, ik ben uiteindelijk niet afhankelijk van mensen. Ik gebruik ze wel, ik wil ze graag gebruiken. Ik wil me graag verbinden aan mensen, dat zegt hij ook in de kroniekenbrief. Dat wie het hart volkomen op hem is, daar wil hij zich sterk aan bewijzen. Maar uiteindelijk voert God zijn raad soeverein uit. En God handelt uiteindelijk machtsmisbruik en ook manipulatie af wat Mozes hier, waar hij toch in stapt. Maar we zien ook dat God liefde is, tegelijkertijd, in zijn grote genade, want dat was mijn thema. Hè? Het genade overtreft het oordeel, zowel voor het volk als ook voor Mozes, want hij geeft toch water, veel water. Hij geeft hem geen publiekelijke afstraffing, zover ik dat uit de tekst kan halen. En ze krijgen nog tijd om afscheid te nemen. En Mozes krijgt een hartelijke toegift van de Heer. Lees even met mij Deuteronomium 34, het laatste hoofdstuk. Een paar versen. God zegt, wie mij eert, zal ik eren. Vers 34, vers 1 tot 6. Toen beklom Mozes. Dus Deuteronomium is eigenlijk een samenvatting van het leven van Mozes. Je kan zeggen, het is een afscheidsspeech. Al is dit laatste gedeelte, deze hoofdstuk, waarschijnlijk door Jozua opgeschreven. Want dat kon Mozes natuurlijk niet opschrijven. En dan sluit dit hoofdstuk af voordat het de bediening in de handen van Jozua komt. Toen beklom Mozes vanaf de vlakte van Moab, de berg Nebo, de top van de Pisga die recht tegenover Jericho ligt. En de Heere liet hem heel het land zien, van Gilead tot Dan, heel Naftali, het land van Ephraim en Manasse, heel het land van Juda, tot aan de zee in het westen, het zuidenland, de vlakte van de vallei, van Jericho, de palmstad, tot aan Zoar. En de Heere zei tegen hem, dit is het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken. Zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heere. En God, hij begroef hem in het dal in het land van Moab tegenover Bet-Peor. En niemand weet waar zijn graf is tot op deze dag. Mozes krijgt een erebegrafenis. Hij mag inblikken in dat heerlijke land. En hij krijgt van God een begrafenis. Het was een man naar Gods hart. We zien ook hier, als we nog een klein stukje verder zouden lezen, vers 10, dat er geen profeet meer opgestaan is zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. En wat ik zo bijzonder vind, is dat toen dit gedeelte in nummer 20 gebeurde, had ook het moment geweest dat Mozes had gezegd tegen God, oké, Heer God, ik heb 40 jaar gediend. Ik heb alles gegeven. Ik maak één misstap. En ik mag dat land niet in. Wat het doel is van de missie. Dan besluit ik bij deze om de hele opdracht aan u terug te geven. En mag u zelf verder uitzoeken hoe u het wil doen. Toch dat in het hart van Mozes op kunnen komen. Waarom zou die nog verder gaan? Waarom zou die nog verder gaan? Hij mocht er toch niet naartoe. Dit is zoiets moois. Dat Mozes uiteindelijk niet leefde voor zijn bediening. Niet leefde voor zijn missie. Maar hij leefde voor God. Hij hield van God. En ook al velde die God zo'n moeilijk oordeel. Hij hield van die God. En hij wilde God dienen. Dwars door alles heen. En hij heeft het volk nog 10 stops verder geleid. Tot 42e stop. Totdat dit gedeelte gebeurt. Karakter van Mozes. Prachtig. En hij stopte niet. Wie mij eren zal ik eren. Laat de Heer zien. De Heer is consequent. De Heer is zuiver. De Heer is recht. Maar hij eert zijn dienstknechten. Wel, hij wil ook u eren. Als u voor hem leeft. En zou dat ook de reden zijn waarom Mozes uiteindelijk wel in het beloofde land is geweest? Want hier mocht hij kijken en God begroeven. Maar we lezen in Matthäus 17 dat daar op die berg van de verheerlijking bij Jezus was Elia en Mozes. Wat zal hij genoten hebben om zijn voeten op die heerlijke berg te zetten? Zou het niet? Ja, dank u wel Heer, heeft hij misschien wel gezegd dat u me dit toch gegund heeft. Ik weet niet, ik ga het straks aan hem vragen, zou Henk Binnendijk zeggen, toch? Ja, maar de Heer is lief, hè? Dus de genade wint het uiteindelijk van het oordeel. De genade overvleugelt, overtreft het oordeel. En het gaat over falen, deze geschiedenis. Falen van het volk. Falen van het leiderschap. De mensheid faalt, de kerk faalt uiteindelijk. Maar God faalt nooit. En zijn plannen falen niet. En we moeten alles doen om het falen te voorkomen. Maar we weten, we falen. Laten we eerlijk zijn. We hebben deze week ook gefaald. We hebben goede voornemens gehad. En het is niet gelukt. We hebben de Heer niet zo ernstig kunnen zoeken als we graag zouden willen. We hebben misschien niet zoveel tijd doorgebracht met hem zoals we graag zouden willen. We zijn misschien weer in valkuilen gestapt die we niet zouden willen. En dan zegt God vanmiddag tegen ons. Maar die genade, die is overvloedig. Er is geen veroordeling. Maar er is genade. Het is zo belangrijk als christenen dat we deze les, geldt ook voor mezelf, echt begrijpen. Echt zien dat die genade van God zo groot is. Zo overvloedig. Voor jou en voor mij. Christus komt vanmorgen met die amandeltak ook bij ons. Die bloeiende tak. Christus zelf. Hij bloeit eeuwig. Hij is niet gestopt met bloeien, Christus. Hij bloeit tot in alle eeuwigheid. Hij is die blinkende morgenster. Hij zegt, ik ben geslagen voor jou. En niet dat je weer opnieuw onder schuldgevoelens en onder falen ten onder gaat. Maar dat je die onvoorwaardelijke genade en liefde zal adopteren, zal absorberen. Niet omdat jij u zo goed bent, of omdat u zo'n goede week heeft gehad. Maar gewoon omdat het zijn liefde is voor jou en voor mij. Dat is het geheim van het evangelie. Anders dreigen we toch weer onder veroordeling en onder schuld terecht te komen. En het is goed om ons leven te onderzoeken. De Heilige Geest praat met ons. En we weten vaak heel goed waar het misgaat. Maar God zegt, ik ben daar. Ik veroordeel je niet. Dat is een heerlijke vraag die vanmiddag ook aan ons gesteld wordt. Heb je hem lief? Mozes had God zo lief. En hij zei, oké, heren. Ik heb zo'n pijn ervan dat ik dat beloofde land niet mag ingaan. Misschien zit je ook wel op de blaren van het leven. Zit je met de consequenties van zonde. Consequenties van keuzes. Waar je soms kan huilen. Waarom heb ik dat gedaan? En je kan het niet meer omkeren. En God maakt de situatie ook niet anders. Dan hoop ik dat je deze genade van God krijgt. Dat je van God houdt. En dat hij je helemaal absorbeert, vult. En dat je verder kan. Want Mozes kon verder. Want Mozes' missie was niet het volk in het land brengen. Maar Mozes' missie was God zelf. En daarom kon hij ook die taak weer doen. Ook als we met de gevolgen zitten, zou ik echt vanmiddag tegen je zeggen, het genade is groter dan het oordeel. We maken zulke moeilijke dingen mee. Ik zeg het wel vaker hier voor mij, het leven verliest uiteindelijk zijn glans. Maar de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid van God is groter. En Mozes mocht het zien, hij mocht over dat land blikken. En wat heeft hij genoten? Hij heeft zelfs zijn voet op de olijfberg gezet, zei ik net, bij Jezus. Maar Johannes kijkt verder. Mozes ziet een aards koninkrijk. En we weten dat de bediening van Mozes, de afschaduwdienst, is vervuld. Dat het offer volmaakt in Christus is, dat hij dat heeft vervuld. Maar Johannes mag verder kijken. Johannes ziet een hemels koninkrijk. In Openbaring 15, vers 3. Of Openbaring 7. Johannes ziet dat heerlijke koninkrijk voor zich. Die scharen, die niemand tellen kan. Die vergaderd is rondom het lam, wat daar staat als geslacht. En ze zingen een lied. Wie mij eren zal ik eren. Welk lied zingen ze? Het lied van Mozes. Ik denk Deuteronomium 32. Lees het vanavond maar eens. Maar Mozes heeft veel liederen geschreven. Het lied van Mozes zal in de hemel klinken. Dat is wat. Maar ook het lied van het lam. Openbaring 15 vers 3. Ik lees het voor u. En ze zong het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het lam met de woorden, groot en wonderbaarlijk zijn uw werk, Heere, almachtige God. Openbaring 15 vers 3. Almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Vers 4, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Genade overtreft het oordeel. Ik hoop dat u bemoedig hebt mogen bemoedigen uit deze geschiedenis. Dat we aan de ene kant serieus werk maken van ons leven met de Heer. Zeker als we een verantwoordelijke taak hebben. Ik geloof dat het ook geldt gewoon in de maatschappij, in het bedrijfsleven. Maar zeker in de gemeente van de Heer, dat we zorgvuldig zullen wandelen. Maar dat we ook zullen zien als we gefaald hebben. We zijn pad af dat we terug mogen komen. Dat die genade van God echt overvloedig is voor u en voor mij. Amen. Heer, wat laat u zien hoe goed u bent en door het leven van Mozes, wat er mogelijk is met u aan onze zij. Heer, wij hebben niet de roeping zoals Mozes dat heeft gehad. Menselijkerwijs gesproken een onmogelijke roeping ook voor hem. Maar u riep en uiteindelijk gehoorzaamde hij met knikkende knieën. En we hebben bewondering, Heer, voor onze broeder Mozes. Dat hij op deze manier, deze enorme opdracht om uw volk in het beloofde land te brengen, uiteindelijk heeft doen slagen. En we willen Mozes in die zin ook eren, maar het werk wat u en Mozes deed eren. We willen zien door het leven van Mozes heen wie u bent en wat u kunt. Jozua mocht het stokje overnemen en al die richteren. En uiteindelijk de koningen. David. Maar uiteindelijk liet het volk en lieten de leiders zien. We rennen het niet op eigen kracht. We kunnen het niet. Het is onmogelijk om al die wetten te houden. Het is een slavendienst. En u wist dat. En u laat dat vanmiddag ook aan ons zien. Dat het uiteindelijk het volbrachte werk is van Christus. Waardoor we echt tot rust komen. Echt vergeving ontvangen. En dat het niet door werk is, maar door u. We danken weer dat... Ja... Dat we dit vanmiddag mogen omarmen, deze boodschap, die de kerk van alle eeuwen heeft geloofd en heeft omarmd. Verkwik ons ermee, Heren. Ook als we in de put zitten, als we mat zijn, als we zijn afgeweken, dat die schuldgevoelens door uw bloed zullen weggewassen worden. Ook, Heren, als we de gruwelijke consequenties soms moeten ervaren van verkeerde keuzes van vroeger, zelfs misschien wel voordat we tot bekering kwamen. Heren, help ons om dit te zien, dat het lam geslacht is en daar staat om ons te helpen. Heere, mag u onze vreugde zijn en onze kracht. En we kijken er zo naar uit om dit lied met elkaar mee te zingen. Heere, we kijken er zo naar uit dat we verlost worden van het lichaam. Verlost worden van deze verdorven wereld. En uit mogen zien om samen met u te zijn, Heer. Samen met u tegemoet te gaan in de lucht. En eeuwig bij u te zijn. Heer, ik bid ook voor onze jonge vrienden die hier zijn. De jongvolwassenen, de tieners. Heer, ik bid echt dat het woord van God hen zal grijpen. De wereld heeft zoveel te bieden. Het is zo aantrekkelijk, allemaal zo snel. Heer, maar uiteindelijk de begeerden van de wereld gaan voorbij. Maar het koninkrijk van God blijft bestaan. Ik bid, Heer, dat ze vanmiddag ook mogen proeven en smaken dat de Heer goed is. En dat ze hun jonge leven al aan u zullen geven. En u staat te wachten, Heer, op hen. En misschien hebben ze al moeilijke dingen gezien, moeilijke dingen meegemaakt. Maar dat geen belemmering zal zijn. Heer, zoals Spurgeon zegt, laat al onze belemmeringen juist aanleidingen, oorzaken zijn om naar Christus te vluchten. Heer, wees zo met ons. Geef wat we nodig hebben, ook deze nieuwe week. Heer, en dan mogen we ons vooral in u verblijden. In Jezus' naam. Amen. We gaan het prachtige lied zingen. 996. Door uw genade, Vader, voel je vrij om te gaan staan, mocht je dat willen en kunnen. Ik denk ook wel een antwoord op de boodschap, dat we door die genade van de Vader hier mogen binnengaan, niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. Zijn drie coupletten. Zegen van de Heer meegeven voor deze nieuwe week. De Heer zegen u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn heerlijke vrede. Amen. Als slotlied zingen we nog 945. Heer God, u loven wij. Zoals gezegd, er is nog een bakje koffie en de collectebus is misschien ook wel goed om nog even onder uw aandacht te brengen. 945, Heer God, u loven wij. thuis.